7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De afgelopen jaren zijn 360 minderjarige migranten verdwenen uit de opvang in verschillende landen. Daarbij zijn opvallend veel Vietnamezen. Uit stukken die het VPRO-radioprogramma Argos heeft opgevraagd bij het COA blijkt dat tussen 2013 en dit voorjaar zeker 60 Vietnamese minderjarigen uit de opvang in Nederland verdwenen. Mogelijk zijn ze slachtoffer geworden van mensenhandel. Waarschijnlijk komt ook een groot deel van hen in de Nederlandse illegaliteit terecht. Tot nu toe hebben 136 mensen een schadevergoeding van het ministerie van Defensie gekregen, omdat ze voor hun werk in aanraking kwamen met chroom 6 verf. Er is ruim €900.000 uitgekeerd, zegt het ministerie. Morgen praat de Tweede Kamer over de schaderegeling voor slachtoffers. De bedragen per slachtoffer liggen tussen de €5.000 en €40.000. Organisaties van slachtoffers vinden de regeling onvoldoende. Werknemers bij Defensie zijn soms tientallen jaren lang blootgesteld aan de kankerverwekkende chroom 6-verf. Een Amsterdammer van 77 die al jaren in Thailand woont is veroordeeld tot 2 jaar cel voor het maken van kinderporno. De slachtoffers zijn 4 meisjes van 13 en 14 jaar. Vorig jaar werden bij een douanecontrole op Schiphol op de computer van de man zo'n 1500 foto's en 40 video's met kinderporno gevonden. De man is al vaker veroordeeld voor soortgelijke misdrijven en hij weigert mee te werken aan een behandeling. Een partnerbedrijf dat is gevestigd op het terrein van Tata Steel moet een boete van zeker €20.000 betalen omdat het de uitstootregels heeft overtreden. Vorige maand klaagden inwoners van Wijk aan Zee herhaaldelijk over stofdeeltjes op hun auto's, ruiten en in huis. Het bedrijf kreeg tot 1 november om maatregelen te nemen en sindsdien zijn alweer nieuwe overtredingen geconstateerd. Het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt, een lokaal kans op mist. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen rond de 15 graden en aan het einde van de dag kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
Alle cello-suites van Bach, opgenomen in de hoogste kwaliteit in beeld en geluid. Kijk nu op allofbach.com of op het YouTube-kanaal van de Nederlandse Bachvereniging.
Familie, je kunt niet met, maar ook niet zonder. Ik ben Peter Blok en speel in de nieuwe zwarte komedie over vaders en zonen. Nu in de theaters. Troost en zonen. Kijk op theatergroepsuburbia.nl.
NPO Radio 4. KRO NCRV. Passaggio. Met Lex Bolmeijer.
Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom langs de draad tussen podium en avondconcert. Het is nog vroeg op deze klok uit 49 Bond Street in Londen, die hier aan de muur hangt. Er zwerft een eenzame vlieg door de keuken. Eens kijken hoe het buiten is. Nou, daar maar eens mee beginnen. Oh, wacht even. Dat is heel zacht. Gisteravond toen ik hier op de boerderij arriveerde. Nou, dacht ik, dit gaat naar het vriespunt. Maar nu kruipt de temperatuur omhoog. Voor mij een rij bomen in zwart silhouet die zich aftekenen tegen de hele zacht lichte horizon. Gisteravond heb ik hier een tijdje gezeten, op dit bankje, als een boer na voldane arbeid. Gewoon in de schemering, kijken naar dat wegkwijnende licht, naar diezelfde bomenrij in tegenlicht. Daarachter ja, hokten de koeien samen. Die zie je dan door die bomen heen, alsof het gordijnen zijn. Coulissen en in de verte het dorpje Zundert. Alles was heel zacht. Ja, dat licht. We moeten het vandaag maar eens over het licht hebben. Dit is het landschap van Van Gogh. Men zegt dat Brabant gaat over de kleur bruin. Nou, deze tijd is het vooral geel. Het belooft weer een prachtige dag te worden. Extreem warme dag zelfs, dat kan ik nu al voelen. in de vroegte. Dit is ook het landschap van Gerard van Maasakkers. Welkom bij de tweede dag van de vier jaargetijden van Passaggio. In de herfst langs de dodendraad.
Vier keren op een dag, en meestal nog wel meer, liep ik de berg op en neer. Naar de school en naar de frietent en naar onze lieve Heer. De berg op en neer. Op een draf, om de lindenboom heen. En bij de foto's van de laatste film op mijn tenen, want mijn wereld was niet meer dan deze kilometer op en neer, elke keer. En onderweg zag ik koppen die ik kende, ene van Verhooy, de oudste van de groot. Onderweg zag ik mijn vertrouwde mensen, midden in de daar lichte straat van de aardappeleters. Aardappeleters. Ja, hier een zekere Vincent was geweest, die ze geschilderd had, daar wist ik toen nog weinig van. Maar van toen waar ik raakte in mijn oude mist, die van mijn mensen rond de toffel bij de olielam. Links zit Sien de Groot, ze kijkt naar Sist Verhooy, ze zijn zo lelijk en dat maakt ze net zo mooi. Met de verrek in de hand, eten uit de pan, die van de Groot en die van Verhooy. Aardappeleters, aardappeleters. Aardappeleters. Ik ben er laatst nog eens geweest, want ik wou nog een keer de berg op en neer. Langs de lunchroom over nieuwerwetse kinderkapjes, weer de berg op en neer. Ik wou zien hoe het met mijn film was, en ik wou kijken of ik de koppen niet vergeten was. Want ik ben overal geweest, maar wat heb ik deze kilometer dikwijls gemist. Maar die kleine erteldorp, die ik niet kan kennen, daar moet er een zijn, van in van de Groot. Het gauw goed zo te zien, met mijn mensen en de berg. Blijft altijd de straat van de aardappeleters.
Het begint al een beetje op te lichten. Even bij de koeien kijken. Er staan hier twee open stallen. Daar begint in het oosten de horizon op te lichten. Met roze rood, de dageraad. Dit is een ochtend op het platteland. Muziek van Jozef Jonge. Le matin sur la campagne. Door l'Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Hoek. Thank you. Hier staan de dames. Rustig te herkauwen. Het langzame leven. He? Gaat het goed? Het al vroeg gesmikkeld. Nu krijgen wij ook een ontbijtje.
Ja, zeker.
Wat een mooie plek is dit.
Ja? Ja. Oh, dankjewel.
Dat is mooi, hè? Ja. En hoe gaat het? Gaat het goed met het bedrijf?
Nou, met de koeien gaat het niet goed, hè?
Nee. Ze zien er een beetje mager uit.
Dat valt wel mee, denk ik. Ja. Maar nee, het regeltjes allemaal, hè?
Regeltjes?
De regeltjes, ja. Dat is niet zo...
Wat mogen, want ze lopen hier toch vrij rond in de stal, zag ik in ieder geval?
Ja. Je mag allemaal niet zoveel meer melken en niet zoveel. En dan hebben we te veel mest en al die regeltjes. Ja, onze schoonzoon en dochter die hebben het overgenomen. Hè?
Oh, okay.
Ja, wij doen dan nog het bed en breakfast.
Oh, okay.
En nog een beetje mee helpen. Ja. Op de kinderen passen.
Nou, fijne dag in ieder geval.
Dankjewel.
Nou, voort maar weer. En verder. Het is niet altijd een idylle. Voilà. Dans le campagne. En dit was het ook zeker niet in de jaren 14, 18. De jaren van de dode draad. Ik ga op zoek naar die grens. Van toen, die elektrische draadversperring die de Duitsers in 1915 hebben geïnstalleerd tussen Vlaanderen en Nederland, het vrije Nederland. Ik ga op weg naar Pieter Serien, schrijver van het boek Ter Elfder Uur, over de laatste uren van die grote oorlog, die verwoestende oorlog ook. En dat is het boek waar Clara een serie van 24 podcasts op heeft gebaseerd. Elk uur een eigen verhaal. 24 uur lang gaat zaterdag online. Hier is een fragmentje.
Aan de Amerikaanse kant van het front zijn er nog steeds duizenden de oversteek aan het wagen van de Maas. Dit is al uren bezig en tientallen zijn al gesneuveld. En ene sergeant, Melvin Krulovic, vertelt over hoe dat ze al dagenlang de Duitsers aan het opjagen zijn. En hij houdt, bizar genoeg, de moed er nog een beetje in.
We zaten meedogenloos achter hen aan. Nacht na nacht, dag na dag. De Duitsers lieten hun voedsel, bagage en rantsoenwagens achter. Eerst dachten we dat hun dode paarden door granaten geraakt waren. Toen zagen we dat ze vakkundig versneden waren en wisten we dat de Duitsers zo'n honger hadden dat ze paarden neerschoten en er stukken uitsneden.
Thank you.
Derde deel uit Le Tombeau de Couperin van Ravel door Thomas Beyer Forlaan. Opgedragen aan luitenant Gabriel Deluc. Een van de vrienden van Ravel die sneuvelde in de oorlog en die hij eerde in deze briljante mooie muziek. Het is voortdurend stuivertje wisselen. Nederland, België, Antwerpen, Nederland. De grens over, terug de grens, weer over. En dat in een schaduwspel, want ik fiets naar het oosten. Ik kijk de zon aan, die staat laag. Je bent de hele tijd oogverblind. Dus ik voel op de tast waar die grens zit en waar het einde van de oorlog. Want daar snakken we naar. November 1918. Vier jaar eerder schreef Rilke de grote dichter aan het begin van de oorlog een cyclus van 5 gezangen. Augustus 1914. Ik sta hier tegen een gedenkteken voor Onze Lieve Vrouw van Fatima. Dat zal daar toen ook veel bij gebeden zijn. Voor het eerst zie ik u opstaan, o zo verre ongekende, van horen zeggen oorlogsgod. Dat zo dicht tussen vreedzame vruchten vreselijk handelen gezaaid was, onverhoeds volgroeid. Ik sta hier tussen de velden, tussen de gewassen. Gisteren was het klein nog, had mest nodig, manshoog staat het er nu Morgen groeit het uit boven de man. Want de gloeiende God rukt in één klap het wasdom uit het wortelend volk en de oogst neemt een aanvang. Menselijk verheft het veld zich in mensen onweer. De zomer blijft achterhaald liggen bij de spellen van het veld. Kinderen, de spelers blijven. Grijzaards, de gedenkers en de vertrouwende vrouwen. De ontroerende geur van bloeiende linden doordringt het gezamenlijk afscheid. En nog jarenlang beklijft de betekenis hem in te ademen. Deze drachtige lucht. Verloofdes lopen uit verkorener. Alsof geen eenling hen gekozen had, maar het gehele volk voorhad hen te voelen. Met langzaam peilende blik omvatte de knapen de jongeling, die al reikt naar gewaagdere toekomst. Die kort tevoren nog 100 stemmen vernam, ongewis welke gelijk had. Hoezeer is hij opgelucht nu door die ene roep. Want wat steekt willekeur niet af tegen blije, tegen zekere nood? Eindelijk een God. Omdat we de vreedzame vaak niet meer vatten, vat ons eensklaps de God van de veldslag, slingert brand in het rond. En boven de harten vol vaderland schreeuwt donderend de door hem bewoonde, de rossige hemel.
Thank you.
Met Unknown Touch van Hendrik Schwartz door Deutsches Kammerorchester Berlin. Van die stevige, driftige muziek. Gewijd aan de god Mars. Ik probeer hier de dodendraad te volgen. Blijk ik een stukje van de aardbeienroute te hebben gereden. Ja, ik wist niet dat die er was.
Hoogstraat is bekend om de aardbeien. Alle Belgische aardbeien komen bijna uit Hoogstraat.
Zegt Pieter Serin, auteur van het boek Het Elfde Uur. Over de laatste dag, de laatste 24 uur van de oorlog. Komen we zo op. Waar ben ik hier, Pieter?
Ja, je bent echt aan de grens. Voor mij is dit
dat
speciaal.
Ben ik de hele tijd.
Ja, je bent de hele tijd aan de grens. Maar ik ben hier speciaal gekomen om jullie te ontmoeten. Ik ken deze streek niet zo goed. Hè. Nee. Ik ken hem uiteraard wel als een van de plekken waar dat, de dodendraad liep tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar ook uit een van mijn andere boeken. Ja. Het boek Elke Dag Angst over de veebommenterreur. En ja, in deze streek zijn eigenlijk bijzonder veel V1's neergestort.
Maar we hebben toch de Tweede Wereldoorlog.
Dan tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 en 1945, die soms ook wel wat slachtoffers hebben gemaakt. Ja. Zeker meer naar het noorden toe, als we echt een beetje diep in Nederland zijn. Onder andere in Tilburg zijn er tientallen slachtoffers gevallen bij V1's die eigenlijk Antwerpen hadden moeten treffen.
Ja, het lukt nooit helemaal echt goed, hè, met die oorlog. Ja, maar het was wel angstterreur, dus Antwerpen toen ook al.
Ja, zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog is deze streek eigenlijk vooral getroffen door het feit dat ze op de grens lagen. En dat zij ook hier in 1918, maar evengoed in 1914. In 1914 moet je dat voorstellen dat mensen massaal vanuit Antwerpen, een miljoen Belgen zijn naar Nederland gevlucht via deze streek. En komen dan in Nederland terecht. Wij spreken vandaag vaak over een vluchtelingencrisis. Maar je moet dat in 1914 voorstellen. Een miljoen Belgen die plotseling in Nederland komen en die moeten opgevangen worden.
En zijn ze er toen anders mee omgegaan?
Dat is een heel moeilijk om te zeggen, want natuurlijk, net zoals toen, gaan wij vandaag ook op een heel verschillende manier individueel om met vluchtelingen. Sommigen willen ze met open armen ontvangen, anderen zijn heel weigerachtig. Maar wat wel heel duidelijk was, dat de Belgen na een paar weken in Nederland niet meer zo welkom waren als eerder. Dus je hebt wel gelijkaardige sfeer van ja, dingen die moeilijk liepen. Maar in 1918 was de sfeer helemaal vreemd aan die dode draad. Hè. Omdat de revolutie was onder de Duitse militairen, vooral onder de soldaten natuurlijk, uitgebroken. Op 10 november breekt dan ook echt in Antwerpen volle revolutie uit. Hè. Dus die dode draad... Die
functioneerde toen nog steeds, tot op de laatste dag
van de... Die was er wel, hè, maar die bewaking die liep helemaal niet meer zo goed. Hè. En zeker in Den Haag was er echt een vrees dat niet alleen dat die smokkel nu dan wel echt beeldig ging tieren, hè, en dat er misschien incidenten konden gebeuren aan die dodendraad, want daar stond natuurlijk nog altijd wel stroom op. Hè, maar ook dat bijvoorbeeld deserterende Duitse soldaten, dat die via Nederland wilden wegvluchten. Of nog veel erger, de grote massa vluchtelingen die door het nieuwe geweld van het geallieerde bevrijdingsoffensief klaarstonden om eigenlijk naar Nederland te vluchten. En dus opnieuw een opvangprobleem. Maar de grootste vrees van allen was dat de Duitsers, die volop in terugtocht waren richting Duitsland, dat die via Nederland zouden vluchten. En dan zou de neutraliteit van Nederland internationaal echt in gevaar komen.
Alsnog,
ja.
Op de laatste dag van de oorlog.
Eigenlijk is dat een constante in heel die oorlogsgeschiedenis. Voor de Nederlanders is altijd een beetje schipperen geweest tussen... Ja, proberen de Belgen, want de Nederlanders hebben de Belgen ontzettend geholpen, niet alleen de opvang van vluchtelingen, maar ook hulp, goederen die via Rotterdam richting Antwerpen werden gevoerd. En op die manier miljoenen Belgen zijn geholpen. Maar dan ondertussen ook die wat akelige plek van die dodendraad, waar dat er dan toch wel gesmokkeld werd en waar de Nederlanders toch ook hun centje bij verdienden. Ja, de positie van de Nederlanders was altijd een klein beetje vreemd. Hè. Als je in dagboeken leest bijvoorbeeld in België, dan zeggen heel veel, zeker diegenen die aan de grens woonden, die hebben het over niet zo'n... Ja, de keeskoppen die ik lees dan, ik denk dan echt aan een dagboek die echt gewoon de ene na de andere verwijt geeft aan de grensbewoners vanuit Nederland, hè, die profiteren en die rijk worden op kosten van. En er zijn ook in de kranten heel vaak geruchten dat Nederland een kant gaat kiezen. En meestal is dat richting Duitsland.
Jouw zesde boek,
alweer, Pieter Serin, Het Elfde Uur, komt nu uit, deze week. Ja, dat is mooi getimed natuurlijk, want zondag is het precies 100 jaar geleden dat die oorlog afliep. Het Elfde Uur gaat over de laatste 24 uur van de oorlog. En Clara heeft daar een schitterende podcastserie over gemaakt. 24 afleveringen van een uur. En elke aflevering behandelt dan 1 uur uit die laatste dag. Wat was dat voor dag?
Bij mij is alles begonnen met een feit.
We gaan lekker in de zon staan trouwens.
Ja, dat is goed. Een beetje, laten we genieten.
Ja, zit dus bijvoorbeeld met een feit.
Ja, op 11 november 1918, zo schreef een historicus in een enorm indrukwekkende studie over die laatste dag, zouden er 2738 mannen gesneuveld zijn. Maar 2738, dat is meer dan het gemiddelde van een oorlogsdag. Hè. Een oorlogsdag is ongeveer 2250, wat al veel te veel is. Hè. Wat al waanzinnig is als we erover nadenken. Maar dat betekent dus dat die laatste oorlogsdag eigenlijk gewelddadiger was dan de gemiddelde oorlogsdag.
Ja, gruwelijk veel gewelddadiger.
Ja, en dat heeft mij zo doen denken. En ik wilde dan ook wel weten, wanneer zijn die laatste gesneuvelde gevallen? En... toen plotseling plopte het in mijn hoofd van oké, ik ga gewoon de geschiedenis schrijven van die laatste 24 uur. Hè. Niet alle, de rest, want ik kan me echt focussen op die laatste 24 uur, want ik wil weten wat er dan gebeurd is. En wat bleek? Er bleek ongelooflijk veel gebeurd te zijn. Hè. En er is zoveel aan de hand. Hè. En de revolutie was uitgebroken in Duitsland. Hè. Het Duitse leger was vol in aftocht. Het was echt aan het verliezen. Die onderhandelingen liepen heel stroef in dat bos van Compiègne. Dat was helemaal niet zoals wij dat misschien ons gaan voorstellen met voorstellen of zo. Dat was gewoon de geallieerden onder leiding van Ferdinand Vogt. Die legden gewoon 34 voorwaarden onder de neus van de Duitse onderhandelaars. En het was te nemen of te laten. Dus dat was een heel stressgevoelig. En het was ook maar een wapenstilstand die op tafel lag. Hè. Het was een wapenstilstand van 36 uur, die uiteindelijk dan om 11 uur begonnen is, die wapenstilstand. Hè. 36 dagen, ja, dat is niet lang. Hè.
36 dagen?
Ja, 36 dagen. 36 uur, excuseer. Hè. Nee. Zo gefocust op die uren, ja. dat ik mij soms vergis. Hè. Dus 36 dagen is er een wapenstilstand. Daarna zou de oorlog wel eens kunnen terug beginnen. En dat was de filosofie achter heel het blijven strijden tot de laatste seconde. Want zo moet je dat echt voorstellen. En eigenlijk in mijn boek heb ik ook uur per uur. Dus elk hoofdstuk is 1 uur. En je gaat echt toe naar dat laatste uur. En in dat laatste uur, in de laatste minuut, wordt er nog geschoten. En vooral met kanonnen. Het afstandelijke artillerie die dan op afstand doodt. Maar dat is echt tot de laatste seconde doorgegaan. En dan plotseling, de een op de andere moment, is het stil. Dat is echt iets dat is straffer dan fictie. Ja. Dat is... Je kan het je niet zo voorstellen, maar dus echt aan het front stonden die gasten. Die stonden daar te schieten, hè, met mitrailleurs, met hun kanonnen, met hun verschrikkelijke gasgranaten en zo verder. En dan op de seconde horloge in de hand. Hè, en ze eindigen het met gewoon het laatste schot. Hè. Dat was trouwens ook iets dat heel symbolisch vaak gebeurde. Hè. Nu bijvoorbeeld de getuigenis van 400 Amerikaanse soldaten die samen aan een touw staan en die dan samen op het exacte 11e uur hè, het laatste schot afvuren.
Thank you.
Ik heb het idee, terwijl ondertussen de paarden naar de wei zijn gebracht, dat jij 24 uur door zou kunnen praten over die laatste 24 uur. Dat vind ik echt imposant. Je bent zo gedreven, dat hoor ik. Ik stel me nog even die stilte voor. Van exact op de seconde af. Je hebt een broer, Thomas Serien, filosoof. Die heeft een prachtig boek over muziek geschreven.
Ja.
Klank. Heb jij ook een fascinatie voor muziek nog?
Ja, ik speel amateuristisch ook wel wat muziek. Maar ik heb bij het schrijven heel vaak aan muziek gedacht. Ja? Ook, zeker toen ik het boek van mijn broer las, hè, ja? Dacht ik, ja, die muzikale ervaring is gewoon iets dat sommige emoties en belevenissen kan verbeelden.
Zeker. Maar ook even, bijvoorbeeld met die laatste 24 uur, ja. Is er iets wat je dan zou kunnen noemen?
Er zijn ongelooflijk veel klankenmomenten. Hè. Uiteraard die stilte, hè, die plotselinge stilte. Maar er zijn ook figuren die daar echt mee zijn aan de slag gegaan. Er is bijvoorbeeld een groep Britten geweest, die in de buurt van Gerardsbergen moet het geweest zijn, dat zij exact op het 11e uur samen zijn beginnen zingen. En ze hebben een hitje van het moment toen gezongen om de oorlog af te sluiten. Dat is heel, heel mooi. En het liedje gaat van een goodbye. En ze gaat eigenlijk over een Britse luitenant.
Het was een populair. Kan je het zingen?
Dus het gaat over een Britse luitenant die naar de oorlog vertrekt en denkt, ik kom wel terug, ik ga glorie beleven. Hè, maar de zanger van het lied beseft dat hij eigenlijk gewoon gaat sneuvelen. Hè. En ze zingen ook enkele woorden die daar in dat liedje voorkomen, die heel typisch zijn voor het onzinnige van de oorlog. Hè. Het bekendste woord is napu. Dat betekent eigenlijk weg, maar dat betekent ook niet echt iets. Hè. Het is een heel absurd woord en het vat een beetje het absurde van sneuvelen
ook,
samen.
Ja. Ja. En, nou, laat horen, als je dat kan. Dat vind ik wel heel in de zon hier. We zijn nu even terug naar het theehuis gelopen. Je bladert in het 11e uur. Pieter Serien.
Ik eindig het laatste uur, hè, ook echt met dat lied. Hè. En het gaat van... Goodbye, goodbye. Wipe the tear, baby dear, from your eye. Though it's hard to part, I know. I'll be tickled to death to go. Don't cry, don't sigh. There's a silver lining in the sky. Bonsoir, old thing, cheerio, chin, chin, napu, toodaloo, goodbye. Thank you.
What You Didn't Say van Dominic Miller, gitaar met Miles Bold, percussie. Ik ben maar even blijven hangen bij dit theehuis in Castlereagh. Gesloten in november op dinsdag, maar de eigenaresse was zo vriendelijk om het voor ons toch nog even open te doen en een kopje cappuccino te serveren. Ga ik nog even terug naar die roman van Marianne Lammens, Van Porselein. Over een meisje in Koewacht, een grensdorp in Zeeuws-Vlaanderen. Waar de grens en de dodendraad dwars door het dorp liep, dwars door het gezin. Zij, hoogzwanger, is met Stan. En ze verdenkt Stan ervan te heulen met de vijand. Meneer Pastoor, in vol ornaat nog van de mis en het gladde voorhoofd in een frons, bekeek op afstand het gescharrel met een lijkkist. De eerwaarde was zijn plek gewezen. Voortaan begroef de pruis de doden. Meneer Pastoor, ik kom in stilte Stan bewonderen, zei ik. Ik schikte het meisje, haar dochter, in haar doek en trok de deken recht. Het touw sneed pijnlijk in mijn vel. Ik kom eens kijken of het werk al een beetje vordert, want zo heel handig is ons Stanneke thuis meestal niet. Met een bijl, ja, maar met vlechtwerk, met proberen de boel bijeen te houden. Geen idee wat in me voer. Ik hoorde mezelf ratelen en zag mezelf zonder om te kijken weglopen. Er prikten ogen in mijn achterste en dat voelde slecht. Verschrikkelijk slecht. In de bocht bleef ik staan, zocht steun tegen een tronk. De begrafenismis was hier. Het kerkhof lag achter de draad en nu kreeg zelfs de familie van een dode geen toestemming om mee te gaan naar de laatste rustplaats. Geen verstilde hand, geen halfeltje roze blaadjes op de kist. Het laatste stukje België dat de overledene aflegde, werd hij geëscorteerd door Duitse bajonetten en begroet door de rug van een vlechtende Stan. Met grote gebaren opende een pruis de poort in de draad en vervolgde de lijkkist haar weg, nagestaard door de verweesde kinderen en volwassenen met de handen voor ogen. Ik prentte mezelf in dat je niet dood hoefde te zijn om aan de gekte te ontsnappen. Streep de Haldijk richting Baarle-Nassau. De open en een beetje dromerig landschap. Daar raak je met deze temperatuur, het is 17, 18 graden, in november 2018, een beetje van in jezelf gekeerd. Ware het niet dat ik dan, maar Rempel, hier een luisteraar tegenkom. Op de fiets, in een strak fietsenspak, Herman Koenen. Goedemorgen.
Hoi Lex.
Wat doe je hier?
Fietsen. Ik zocht jou.
Ja, dat is gelukt. Wat fantastisch. Ja. Mooi is het, hè?
Ja, het is schitterend. Schitterend landschap. Het gras heeft zilveren randjes. In de verte een paar loslopende eikenbomen. Een bosrand. Ja, schitterend naar alle kanten.
Je bent niet meer de jongste. Je houdt je jong op de fiets. Misschien mag ik het de herfst van het leven noemen?
Is goed, maar laat die herfst dan maar lang duren.
Wat betekent herfst voor jou?
Herfst is voor mij een weemoedige tijd. Maar ja, bij dagen als deze, dan flakkert het zomergevoel toch weer even op. Dus in de herfst zitten heel veel lichtpunten. Maar ook lichtpunten, ja, in een diepere zin. Je kijkt meer door de dingen heen. En daarachter zie je ook licht.
Mooi. We worden op weg naar Baarle-Nassau gesteund in de rug door de energie. De vitale energie van Sonny Rollins, Shadow Dance. En toen streken we neer op het kerkhof van Baarle-Nassau. Hier ga ik vanavond overnachten. Met Herman Koenen. De kraaien krassen. We staan onder de verkleurende berkenbomen bij een groot houten kruis. Dat zich opricht in de hoge. Voor een slotakkoord. Je bent dichter, dus je hebt vast wel een gedicht over dit moment van het jaar.
Ja, dat heb ik. November. De bomen alweer kaal. Weer die dagen, als ieder jaar hetzelfde verhaal. Minder licht, de hemel dicht en leeg de bomen. Niets leggen zij het zicht nog in de weg. Hetzelfde verhaal? Vreemd. Stilaan raakt met het gaan der tijd hun leegte vervuld van een stralende aanwezigheid. Maar niet het oog, nog de taal die haar kunnen vatten. Wat ik doe om haar naar mij toe te halen, is vergeefs. Wil zij in mij zijn, moet ik alles laten. En als de bomen weerloos zijn en kaal.
Was getekend Herman Koenen. En dan een echt slotakkoord. Want je hebt ook nog een instrument bij je. De concertina.
De concertina, ja, oké.
Weerloos en kaal. Dit was het einde van dag 2 van de vierjaargetijden van Passaggio langs de dode draad in de herfst. Zometeen het avondconcert gepresenteerd door Wouter Plezier. Het gesprek met Pieter Serien is ook te vinden op de website van Passaggio. En je kunt mij volgen als je daar op zoek gaat naar het live blog. Dan kun je het parcours volgen, maar ook al die foto's zien en die gesprekken in langere vorm nog eens beluisteren. Mocht je ergens nog willen aanhaken of tips hebben voor de komende dagen, mijn adres passagio@kro-ncrv.nl. En prompt u tot slot van Schubert en dan zeg ik mit dem Franz. Ade. Und lebt wohl.
NCRV. NPO Radio 4. Vanavond in Opium. Braziliaanse muziek gezongen door Agnes Gosling. En aan tafel regisseur Michiel van Erp. Voor toneelgroep Amsterdam maakte hij een toneelversie van Jeroen Brouwers' roman Het Hout. Je hoort het vanavond in Opium om 22:30 live vanuit Vondel CS in Amsterdam.
Klassiek komt bij je binnen.
Bij Trouw geloven we dat de samenleving meer baat heeft bij een ander geluid. Want wat er in de wereld gebeurt, hebben we als krant niet in de hand. Hoe het gebracht wordt, gelukkig wel. Trouw. Al 75 jaar een ander geluid. Lees Trouw nu 7 weken voor €5. Ga voor de actievoorwaarden naar trouw.nl/75jaar.
Het lijkt ongeloofwaardig, maar soms ben je met een bionisch been beter af dan met je eigen been. We laten zien hoe de modernste protheses aangestuurd worden door je hersenen en hoe een bionisch hart je leven kan redden. Vanavond in Dokters van Morgen, 21:55, Avro Tros, NPO 1.
Sterviooliste Arabella Steinbacher is terug bij het Nederlands Filharmonisch Orkest. En niemand vertolkt het vioolconcert van Brahms zo fraai als zij. Chefdirigent Mark Albrecht ontfermt zich ook over het zelden gespeelde Die Zeejungfrau van Zemlinsky naar het Sprookje van Andersen. In het Concertgebouw, zaterdag 10 en zondag 11 november. Bestel op orkest.nl.